Dit is de Filmschatkast, Schatzoekkalender.
Hey hallo en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Filmschatkast. We zijn ondertussen alweer bij aflevering nummer 10. Het gaat snel. Dus dat betekent dat we al bijna 3 maanden onderweg zijn. En ik doe het niet alleen deze aflevering. Ik doe dat samen met de man die over een niet al te lange tijd in Japan gaat sushi gaat eten of zo. Of een paar parken bezoeken. Ik noem even wat. En ongetwijfeld ook het Hard Rock Café. Hoi Niels.
Laten we maar zoiets doen. En tegenover mij staat de man die... Nou ja, hij is niet naar Comic-Con geweest, maar hij doet een aardige Lala-imitatie vandaag van de Teletubbies. Martijn.
Hallo Niels. Goed dat je er weer bent.
En ja, zo. Geen probleem.
Zit de toon is weer gezet voor vandaag?
De toon is weer gezet. Het is hartstikke warm. Op onze vaste opnameplek, want we zijn er weer. Het is toch alweer even geleden, hè?
Het is volgens mij 3 weken geleden dat we hier met z'n tweeën zaten.
Ja, ja.
En deze keer ook, normaal doen we vaak op zaterdag. Deze keer zijn we hier op een zondag. Dat komt af en toe zo eens uit. Maar 31 graden buiten. En volgens mij minstens net zo warm in de trein zojuist.
Ja, en hier ietsjes kouder omdat de airco's al een tijdje staan te draaien. Maar...
Dank daarvoor. Maar ja, Zoals altijd weer gastvrij ontvangen hier. Dankjewel daarvoor Niels. Hoe was we gaan weer schat zoeken vandaag. En een heel klein beetje terugkijken naar wat we gezien hebben.
Goed idee.
Hoe was jouw filmmaand?
Bomvol met... zomerblockbusters, zoals dat hoort in de maand juni. Veel franchise repertoire, dus dat betekent minder voor deze podcast. Maar we hebben toch een aardig lijstje kunnen samenstellen, denk ik zo. Toch wel veel in de bioscoop geweest vanwege alle... Nou ja... Het waaieren van jezelf als je buiten loopt. Dus dan is een met airco gevulde bioscoop best wel een aardig tegenwicht, contragewicht. En voor het eerst, en dat is net als deze podcast zou je kunnen zeggen, toch weer een klein projectje waar ik aan begonnen ben. Een klein nieuwsbrief.
Zeker. Gaan we zoiets over roepen?
Heel goed. Dus voor mij een hele aardige filmhand. Wat jij, Martijn?
Nog één vraag. Ben je al over je Wes Anderson verslaving heen?
Nou ja, het is de bedoeling dat die nieuwsbrief een soort afsluiter daarvan is. Okay. Van die obsessie. Dus voorlopig blijven ze weer even in de kast. Maar goed, het kan niet lang meer duren. Want Anderson gaat nog een film uitbrengen dit jaar. Of begin volgend jaar, ligt er even aan. Maar, dus voorlopig ben ik er even vanaf.
Nog even dan. En om antwoord te geven op jouw vraag. Mijn maand stond niet echt in het teken van films afgelopen maand. Ik ben vooral heel druk geweest met privézaken die even voorrang kregen bij mij. Maar ik zit in mijn, zo noemen wij dat op het werk, Summer Fridays af. Dus dat betekent dat ik de komende 2 maanden, niet overdrijven. In ieder geval tot eind augustus niet hoef te werken op vrijdag. Heerlijk. Dus dat betekent dat ik ook weer iets meer vrije tijd heb. En als ik zo meteen verhuisd ben ergens over 2 weken... dan heb ik eindelijk weer tijd om eindelijk weer eens even lekker naar de bioscoop te gaan. En dat is maar goed ook, want als ik op de lijst kijk... dan is dit toch wel een beetje een van de topmaanden van het jaar.
Dat moet een prettige gedachte zijn voor je FOMO. Want dat voel ik toch wel inderdaad ook zo als ik naar die lijst kijk... en alles wat uitgekomen is er nog uit gaat komen. Ik denk als je niet helemaal bij bent... Dan gaat de FOMO toch redelijk snel. Ik had dat al toen ik op vakantie ging. En ik kon Across the Spider-Verse pas op zaterdag zien. Oeh. Vond ik al heel erg.
Ik moet hem nog zien. Ik ga komende week trouwens. Dat is serieus.
Goed zo.
Ja. Anyway. Nog eerst even voordat we verder gaan. We hebben natuurlijk een heel fijn, leuk Instagram account. Wat actiever is. Dankzij de man die tegenover mij zit, Niels. Die wat actiever is geworden op Instagram. Tot mijn grote vreugd. Je kan ons vinden onder Filmschatkist op Instagram. En dan sinds kort is Niels ook druk in de weer met het maken van een nieuwsbrief. Daar staat een groot artikel in over de films die Niels heeft gezien afgelopen maand. Met betrekking tot Wes Anderson. Ik heb de nieuwsbrief gelezen. Niels, ziet er goed uit. Vertel, wat ga je met de nieuwsbrief allemaal nog meer doen?
Nou, de bedoeling is, de nieuwsbrief heeft de naam ook van het Instagram-account meegekregen, de filmschatkist. Alhoewel ik ook de nieuwtjes uit het franchise daarin niet zal schuwen, want ik maak, zoals je weet, natuurlijk nog een andere podcast die wel over franchises gaat.
Hoe heet die podcast? Marvel Force. Ja, ik zeg het maar gewoon.
Dankjewel. Ja, dat is toch een beetje nog steeds een zwak plekje van mij. Dat ik niet zo goed ben in zelf reclame.
Nou, dan doe ik het voor je. Marvel Force. Dankjewel, superleuke dankjewel. Podcast samen met Bram.
Ja.
Die volgens mij binnenkort over een film gaat meepraten.
De plannen zijn er. Ja, alright, zeker. Cool. Ik zal zowel ook bespreken wat we in de filmschatkast besproken hebben en in Marvel's Force. En ik wil dat elke twee weken doen. Dus elke twee weken, als het goed is, op zondag zal er een nieuwe nieuwsbrief in je mailbox verschijnen. Als je je geabonneerd hebt op die nieuwsbrief. Of anders dan zal die ook wel via mijn Instagram, de Instagram van Filmschatkist, ook wel gedeeld worden waarschijnlijk. Ik doe dat op Substack en de link daarvan die staat in de link in bio van Instagram. Maar die kan ik hier ook een keer noemen. Headsandglasses.substack.com. En Heads and Glasses is mijn productiebedrijfje waar ook deze podcast onder wordt uitgebracht. Maar je vindt hem dus ook in de link. En ik hoop dat ik jullie kan verblijden daar met inderdaad elke twee weken een groot onderwerp. En deze week was dat toch wel een beetje mijn obsessie met Wes Anderson, die de afgelopen weken toch over mijn leven heen, mijn filmleven heen gehangen heeft.
Een zeer begrijpelijke verslaving, Niels. Ik kan me ergere dingen voorstellen, eerlijk gezegd.
Absoluut, ik ook.
Maar goed, ik heb je nieuwsbrief gelezen. Het ziet er oprecht leuk uit. Dat zeg ik niet om te slijmen, maar dat je kent me. Ik kan best wel direct en eerlijk zijn.
Ja.
Het is echt superleuk. Het leest lekker weg. Ik ga me inschrijven op je nieuwsbrief en ik kijk alvast uit naar de volgende. De nieuwsbrief van Niels van Heads and Glasses. Ik zag ook dat deze podcast daaronder valt.
Ja.
Dus ik ben benieuwd wat mijn volgende paycheck gaat worden. Ik zal hem iemand zo meteen gaan geven.
Heel goed. Alright. Doe dat.
Mooi. Laten we gaan beginnen naar de afgelopen maand wat we hebben gezien. Zal ik maar gewoon lekker bij mezelf beginnen?
Ja, ga jij maar beginnen, jongen.
Zal ik dat gewoon gaan doen?
Doe dat.
Nou, dan ga ik dat doen. Ik heb namelijk op verzoek van een van onze luisteraars, heb ik een film gekeken.
En je gaat me toch niet vertellen, want hij pakt nu zijn telefoon. Je gaat me toch niet vertellen dat heb je letterlijk, ik denk 2-3 minuten geleden, heb je dat aan mij verteld van wie? En dat ben je nu alweer vergeten dus?
Ik heb een Braveheart door de woorden.
Ach, nou, het zal de leeftijd van zijn.
Zeker. Maar hoe kan ik deze naam vergeten? Want dezelfde naam is één. Nou, laat maar. Hij heet Bart. Kennen we volgens mij ook van een andere podcast waar hij wel eens iets lekkers voor heeft gemaakt.
Ik geloof het wel, ja.
Ja, geloof het wel. Als dat dezelfde is in ieder geval. Hoi Bart. Dat gaat over de film Fall, een Netflix film uit 2022. Ik had hem beloofd om eens een keer te bespreken. Ik had toevallig een gaatje over afgelopen weekend. Ik denk, ik ga hem nu eens kijken. Is van regisseur Scott Mann. Ik heb even gekeken naar de regisseur, maar die heeft nog niet heel veel geregisseerd. En de titels die hij heeft geregisseerd zijn voor mij niet heel erg aansprekend. Dus ik ga die overslaan. Het gaat over de twee beste vriendinnen, Becky en Hunter. Becky rouwt om de dood van haar vriend Dan. Die is verongelukt tijdens het beklimmen van een berg. Haar beste vriendin Hunter besluit om haar een klein jaar later mee te nemen naar een toren van ruim 2000 meter hoogte, ergens in de woestijnen van Amerika. En de bedoeling is om deze te beklimmen en op deze manier de dood van Dan te verwerken. Goed, tot zover het plot. Dat was ook het plot. Alles wat verkeerd kan gaan tijdens zo'n tocht, voorspelbaar, gaat verkeerd. Op het moment dat je denkt, ze glippen uit, ze gaan vallen, dan gebeurt het ook. Het moment dat je denkt, oh, het gaat niet goed, maar het gaat toch wel weer goed aflopen, dat gebeurt ook. Het is een film vol met clichés, sorry dat ik het zeg. Wordt wel heel erg goed gemaakt door de cinematografie, want die ziet er echt wel prachtig uit. Door redelijke muziek. Oké, de muziek is vooral heel nodig om de film nog een beetje spannend te houden. En er zitten nog wat horror-elementen in. De film Bingo is ook compleet. Een plotwending, afgevinkt. Relatie met familie, afgevinkt. Het verhaal is binnen 3 kwartier al eigenlijk al verteld. Dus daarom doen we nog wat subplots erbij. Is ook afgevinkt. En toch heeft de film wel wat spannende momenten. Ik heb echt al een paar keer dat ik toch zat te kijken van... Oh, oké, nu ben ik wel benieuwd waar het naartoe gaat. Maar het heeft me niet per se heel erg kunnen boeien. Met name door het einde van de film. Ik had de film bijna 3 sterren gegeven. Maar het einde van deze film is zo bizar. Dat ik dacht, oké, dit verpest echt voor mij het hele gebeuren. Vandaar dat ik uitkom op 2,5 ster. Ik vond het ook niet een heel originele film. Er zaten veel elementen in. Ook bijvoorbeeld uit 127 Hours. Wat wel een supergoeie film is. Maar het kon mij verder niet bekoren. Het is niet super slecht. Want ik zei, er zitten echt wel een aantal fijne, leuke, spannende momenten in. Er zit 1 horror twist in waar ik wel van kon genieten. Zeg maar. Ik ben wel redelijk horror fan. Maar daar blijft het bij. 2,5 ster. Sorry Bart.
Ja, hele wisselende verhalen hoor ik hier ook over. Ik ben er zelf nog niet aan toegekomen. Maar hij staat geloof ik op Netflix. Hè?
Ja, het is een Netflix film. Ja.
Hij heeft ook in de bioscoop gedraaid. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet waarom dit mij niet trekt. Ik heb er al meerdere mensen ook over horen praten. Ook in andere podcasts. Nee, het heeft mijn interesse niet. Maar ik zou ook niet weten waarom niet. Dus het zou best kunnen zijn dat hij binnenkort een keer opstaat. Als ik niks meer te kijken heb. Maar.
Ja, maar wat voor... kijk, dit is wel zo'n film als je eens een keer zo'n zondagmiddag hebt. Zo meteen in het najaar of in de winter. Dan is dit echt een lekkere wegkijkfilm. Dus het is niet dat ik een film waarvan ik zeg van... Goh, 2,5 ster is omgekeerd nog steeds een 5. Hè? Ik zou er zelf een 5,5 van maken trouwens. Als ik het in getallen zou moeten uitdrukken. Omdat er echt nog wel verrassende elementen in zitten. En het acteerwerk is op zich ook wel prima. Leuk voor een keer, denk ik.
Ja.
En daar vooral bij laten. Maar heb je andere films op je watchlist staan? Ik zou zeggen, ga daar lekker
naar kijken. Maar er staan er genoeg op. Ja. Dus dat is het probleem niet. Maar nee, het is ook de laatste keer dat we erover kunnen praten. Want er komt wel een vervolg. Maar dat is dan dus een vervolg.
Ik denk dat we die prima kunnen overslaan.
Precies. Ja, voor mij, want we hebben beide 2 films die we bespreken in dit laatste blokje van juni, zou je het kunnen noemen. Dit was dan de soort halve aanrader. Zometeen komt de volledige aanrader van ons beiden. En voor mij de halve aanrader is dit keer ook 2,5 ster. En de film die ik daarbij wil noemen is No Hard Feelings. Meerdere keren wel voorbij gekomen als je de filmschatcast en de filmschatkist een beetje volgt. Een film met Jennifer Lawrence. Dat is over het algemeen wel een reden waarom ik graag naar die film kijk. Om meerdere redenen uiteraard. Hierin, nou ja, zit, laten we zeggen, een hele prettige scène om naar te kijken als je van Jennifer Lawrence houdt. De fysieke comedy is heel erg leuk. Heb ook echt wel een paar keer heel hard moeten lachen om taferelen die zich afspelen in deze film. Maar dan houdt het eigenlijk ook wel op. Mm-hmm. Het is een comedy die heel erg zwaar dus leunt op dat fysieke deel. En eigenlijk nauwelijks op de grappen. Dus eigenlijk nauwelijks een grap die echt landt.
Dat is bijzonder voor een comedy.
Dat is heel jammer zelfs. Want als de fysieke comedy op gelijke hoogte zou staan met de comedy die je kan horen, zeg maar. Dan zou dit echt een fantastische comedyfilm zijn. Is overigens een film van Gene Stupinitsky. Nou, hoe bijzonder kan een naam bij een film passen. Maar...
jij trapt hem in. jij schiet hem in.
Die ook The Good Boys trouwens gemaakt heeft. Dat is overigens wel een hele leuke en verrassende comedyfilm. Dit is heel soms ook verrassend. Maar zit hem inderdaad vooral in het fysieke aspect. En wat minder in het plot en in de grappen die echt wel regelmatig heel erg doodslaan. Een filmvriend van mij die schreef in zijn Letterboxd review, vond ik eigenlijk nog wel een goeie. Wil je Jennifer Lawrence op het grote scherm naakt zien vechten, dan moet je naar deze film. En dat is dan ook direct wel het allergrootste hoogtepunt. Als je dat wil zien, dan ben je aan het juiste adres. Maar ja, je kan het ook prima op je tv of op je iPad bekijken, zou ik zeggen. Als die binnenkort ergens te streamen is. 2,5 ster, verder kom ik niet.
Aangezien hij tegenwoordig in alle films zit, zit Timothée er ook in te vallen?
Dat zou voor jou wel erg leuk zijn, maar nee.
Okay,
wel Matthew Broderick voor de liefhebber. Maar die is natuurlijk inmiddels ook wel redelijk op leeftijd. Is een van de ouders van... De ouders zijn de ouders samen met Laura Benanti. Benanti van het zoontje. Ja, ik kan wel even uitleggen waar het over gaat. Het is een Jennifer Lawrence die speelt een dame, Maddie, die eerst een baantje heeft als Uber driver en daar wordt ze ontslagen en vervolgens heeft ze geen baan meer en zij heeft het huis waar ze is opgegroeid nog steeds in bezit. Zij kan dat dus niet meer betalen. Dus zij gaat op zoek naar een nieuwe baan. En dan komt ze ergens een advertentie tegen van twee oudere mensen die nogal rijk zijn. En die hebben een zoon en die komt eigenlijk niet van de grond. Laten we zeggen, die is heel nodig aan daten toe. Maar omdat hij ook naar de college gaat en zo. Maar goed, dat wil maar niet lukken. Dus ze vragen dus aan Maddie om met hem te daten. En dat is in de letterlijke zin van het woord.
Krijgt ze er ook voor betaald? Of?
Daar krijgen ze dus voor betaald.
Ja, okay.
Om haar huis te kunnen houden. En daar vandaan wordt het plot dus verder opgebouwd. Vanuit dat standpunt.
Ik denk dat ik kan raden hoe het afloopt, deze film.
Ik denk dat je dat heel goed kan raden. Ja.
Dat vermoed ik al. Maar goed, oké. Op zich misschien wel even een lekkere zomerfilm. Voor als je een keer de koelte van de bioscopen op de destijds de bioscoop nu, toch?
Ja.
Als je de koelte van de airco wil opzoeken ergens bij een van de bioscopen of filmzalen in de buurt, dan is het misschien wel leuk om het gewoon even weg te kijken.
Absoluut.
Hoewel het voor sommige heren misschien toch weer te warm wordt.
Dat zou heel goed kunnen.
Dat zou goed kunnen.
Oké.
Nou, dan gaan we nu door naar Frankrijk. Ik kom erachter als ik kijk naar mijn filmhistorie dat ik echt wel fan ben van de Franse cinema. Ik heb er aardig wat titels gezien de afgelopen jaren. Afgelopen weekend heb ik de tijd genomen om Pathé thuis op te starten. Mon Grim te kijken. Staat op Letterboxd als The Crime is Mine. Een film van dit jaar. Draait hier en daar nog ergens wel in een filmzaal. Het is een Franse film noir van de regisseur François Ozon. Misschien dat er mensen zijn die deze regisseur kennen van The Summer of 85 en Friends. Staan allebei op HBO Max op dit moment. Speelt zich af in de jaren 30. Het gaat over de moord op een theaterproducent. De film verandert al vrij snel in een feministische klucht. Dat kan soms vervelend zijn, want ik vind dat het er soms iets te ver gaat. In dit geval past het heel goed in de film. Acteerstijl hou ik ervan. Het is af en toe bewust overacting. Het begint ook, dat deed me een beetje aan Wes Anderson denken ook, met een filmdoek dat omhoog gaat. Dus het wordt verteld vanuit het perspectief van een toneelstuk. De scènes, de cinematografie in Parijs, die zijn echt super goed gelukt. Je hebt echt het idee dat je in het Parijs waant van de jaren 30. En met ook mooie muziek van Philippe Rombi, als ik het goed uitspreek. Die we misschien kennen van de muziek van Driving Madeline. Het probleem met film noirs is, alles wat ik over de film vertel, is een spoiler. Er zitten echt een paar verrassende plot twists ook in deze film. Dus ik ga er verder niet te veel over vertellen. Ik heb er 3,5 ster voor gegeven op Letterboxd. Kijkt echt lekker weg. Hier en daar dus nog in de bioscoop of een filmhuis. En sowieso te zien onder andere op Pathé thuis.
Mooie aanrader, als je ervan houdt. Het is niks voor mij, maar misschien wie weet dat het een kansje waard is. Overigens kan je dat als je patron ben op Letterboxd en op DI. En dat ben ik ook. Maar ik geloof ook als je pro-member bent, kan je zien wat je meest gekeken, of uit welk land je de meeste films gezien hebt. En in welke taal. En bij jou staat Frankrijk op 3. En bij mij ook trouwens. En Frans staat op 2 bij jou in de talen. Bij mij overigens Nederlands.
Ja, dat verbaast mij niks.
Niks, nee. Maar dat kan je leuk opzoeken in de stats.
Sowieso leuk Letterboxd. Ja, we kunnen het een keer over hebben.
Ja, ja. Dat doen we nog niet genoeg, zou je zeggen. voor mij een enorme aanrader. En ook een grote verrassing voor mijzelf eigenlijk. Toen ik hem tegenkwam, niet zo heel lang geleden. Zag ik ineens ergens op Twitter een berichtje voorbij komen van Disney Plus. Zoals je wel vaker ziet met zo'n poster van deze film is vanaf nu te zien op Disney Plus. En dat was Chevalier. En Chevalier staat al een tijdje op mijn lijst. Omdat ik ook een lijstje bijhoud in Letterboxd. Voor de films die we in de gaten moeten houden voor de Oscars volgend jaar. En deze film stond daar redelijk hoog op dat lijstje. In première gegaan in Toronto vorig jaar. Maar geen release gekregen toen van Searchlight Pictures. Waar dus de film van is. Dit jaar dus wel. Een limited release in de bioscopen gekregen in 2023. Maar niet in Nederland. Daar hebben ze ervoor gekozen, net als in vele landen in Europa, om hem direct op Disney Plus te zetten. Was ik niet van op de hoogte totdat ik dat plaatje voorbij zag komen. Dus na het kijken van No Hard Feelings was ik wel toe aan een beetje een prettige arthouse film, zou ik het zo maar noemen. Het is een kostuumdrama van Stephen Williams. Bekend misschien voor sommige mensen als producent van Saint X, een horror-thriller-achtige serie op Disney Plus. En heeft ook meegewerkt aan Watchmen, de serie. Wat overigens ook fantastisch is te zien op HBO. Met in de hoofdrol Calvin Harrison Jr. En dat is iemand die ik al wat langer in de gaten hou. Ik heb hem ook gezien in onder andere Cyrano. En daar doet deze film heel erg aan denken. Is een film van nog niet zo lang geleden. Ik geloof vorig jaar in Nederland en 2 jaar terug in Amerika. Over Cyrano de Bergerac. Een film van Joe Wright. Met in de hoofdrol Peter Dinklage. En daar zat hij ook in. En dit is eigenlijk een film die daar redelijk mee te vergelijken is. Het gaat over een componist genaamd Chevalier, uiteraard. Zijn hele naam is Joseph Bologne Chevalier. Is een zoon van een Afrikaanse slavin en een slavenhouder genaamd Chevalier. En hij is dus van donkere huidskleur. Hij wordt gestuurd naar een prestigieuze muziekacademie, omdat hij nogal goed blijkt te zijn in vioolspelen. Daar leert hij ook het vak van componeren en blijkt hij ook een hele goede schermer te zijn. En vooral met dat laatste valt hij op bij het hof van Marie Antoinette, de koningin. Waar hij ook nog wel, dat wordt geïmpliceerd in ieder geval, een kleine andere verhouding mee heeft dan alleen maar koningin en componist aan het hof. Uiteindelijk wil hij meedoen om de meestercomponist van het hof te worden en van de Parijzer opera. Maar daarin wordt hij flink in de weg gezeten om meerdere redenen, waaronder het feit dat hij een donkere huidskleur heeft. Dat helpt niet mee. En hij wil een hoofdrolspeelster, Marie-Josephine, die getrouwd is met een hoge heer in het Franse leger. En die is er eigenlijk niet zo blij mee dat Marie-Josephine als soort van hoer in de opera staat te zingen. Dus hij heeft, nou ja, al met al de problemen stapelen zich op. En uiteindelijk, nou ja, ga ik verder niet al te veel over zeggen. Want dat zou de verrassing er een beetje afhalen, denk ik. Deze film is alleen al een aanrader vanwege de eerste 10 minuten van deze film, zou ik zeggen. Want daarin zien we een soort duel tussen deze chevalier en de grote Wolfgang Amadeus Mozart, die we allemaal kennen. En waarvan we ook allemaal weten dat het een klein beetje een lul was. En dat laat deze film uitstekend zien. Fantastische film. 4 sterren. Echt een van de grote verrassingen. Vorige aflevering heb ik Call Me Chihiro genoemd. Dat was een soort gelijke verrassing. Deze stond al wat ietsjes langer op mijn radar. Maar desondanks echt een grote verrassing. Die je moet gaan zien. Wat mij betreft.
Klinkt goed. Hij is op te zien op Disney+. Dat heeft, even terug naar wat jij refereerde. Disney+ heeft er sowieso wel een handje van om opeens iets op Disney+ te droppen. Zonder dat is aangekondigd. Ik hou op zich wel van dat soort verrassingen trouwens. Dus dat is prima. Dit klinkt wel als een interessante film.
Nou, een voorbeeld daarvan is Rye Lane. Ja. Die we natuurlijk besproken hebben in een van de eerste afleveringen. Ik geloof aflevering 3. Die toen redelijk vers van Sundance afkwam. Sundance Festival. En die ook ineens zonder limited bioscoop release in Nederland op Disney+ stond. Op zichzelf prettig. Alhoewel ik dit soort films best wel een kans gun op het witte doek. Maar ja, we weten gewoon van heel veel van dit soort films dat ze niet per se heel erg goed scoren al daar. Dus dan is het inderdaad maar beter dat ze het zo doen. In plaats van dat ze het dan eigenlijk op de plank laten liggen en misschien wel helemaal nooit uitgeven.
Nou precies, sowieso, dan kunnen we het in ieder geval zien. In plaats van dat we het via allerlei andere omwegen uiteindelijk op onze laptops moeten kijken. Ofzo.
Precies.
Dus dat is alleen maar fijn dat het gebeurt. Chevalier vanaf nu te zien op Disney+. Goede reclame weer. Maar dan nu, Niels. Het is een beetje een aankomende maand. De maand juli 2023 is een maand van veel releases. In ieder geval veel interessante releases. We waren natuurlijk bezig met het draaiboek. We hebben een aantal titels uitgezocht om het kort even door te nemen. Als je nu gaat kijken naar de maand juli, durf je al iets te noemen waarvan je zegt van hier kijk ik het meest naar uit?
Nou ja, uiteraard de grote strijd. Een Barbenheimer.
Inderdaad.
Worden overigens fantastische t-shirts ontwikkeld. Die je zo nu en dan voorbij ziet komen. Zeg maar t-shirts die door de midden zijn doorgehaald. En dan aan de linkerkant zie je, dat is dan roze. En dan zie je Barb staan. En dan aan de rechterkant is het grijs. En dan zie je Unheimer.
Wat serieus, ik wil zo'n
Barbenheimer, ja, ik ook.
Als je ze ziet, je mag ze bestellen, ik moet zo'n shirt moeten.
Ja, hartstikke leuk. Ja, dus daar kijk ik absoluut het meest naar uit. En natuurlijk ook wel een klein beetje wat het dan allemaal gaat doen in de box office. Maar ook wel uiteraard hoe die twee films uitpakken en waar ze komen in de 2023 ranking. Absoluut.
Ja, we gaan het zien. Komende weken. Laten we eens gaan beginnen met in de maand juli. Wat we kunnen gaan zien in de filmhuizen en de bioscopen. We beginnen even op 6 juli. Een film waarvan de voorpremières op dit moment, het moment dat deze podcast uitkomt, zijn begonnen. Het is een Deens-Noorse film. Het heet Vaderen en Madre. Ik probeer maar even op mijn beste Deens iets uit te spreken. Ja. Fathers and Mothers. Gaat over de ouders Pif en Urik. Ze hebben een dochtertje met de naam Hanna, die naar een nieuwe school gaat. En op deze nieuwe school ontdekken ze dat er veel hiërarchie heerst onder de andere ouders. En de vraag van de film is, hoe ver gaan ze hierin mee? Ik heb even gekeken, al een beetje de trailer gezien. Ik heb wat reviews gezien. Dit wordt typisch een zomerfilm waar je even naartoe kan gaan. Als je denkt, nou, ik heb eigenlijk alles wel gezien. Wat zal ik nog eens gaan kijken? Dat zal deze film worden. De trailer ziet er wel veelbelovend uit. De reacties zijn wat gemengd op deze film. Dit is er wel eentje die ik wel een kans ga geven komen.
Wordt wel aardig wat goeds gemaakt de laatste tijd, hè? In Scandinavië. Ja. Dus dat zegt genoeg. Ik heb er eigenlijk bar weinig van gezien van de Scandinavische markt. Dus ik weet niet waarom dat mij niet zo trekt. Ze hebben recent ook Sick of Myself, zo heette die film.
Ja.
Ook een Noorse film. Ook niet gezien. Ik laat me graag overtuigen als jij er geweest bent. Maar ik vind de naam van de regisseur, Paprika Steen, vind ik wel echt een van de beste namen die ik de laatste tijd voorbij heb zien komen. Dus misschien ga ik hem daarom nog wel kijken.
Komt hij misschien uit Hongarije, het land van de paprika.
Ja, en van de steen. Van soms.
Ja.
Geen idee. Dus je zal het ook vast zo niet uitspreken, maar voel ik wel leuk.
Paprika.
Ook op 6 juli, een film waar we allemaal denk ik heel erg naar uitkijken. Candy en Bonita. Nederlandse film die eruit ziet als een Nederlandse film. Een Nederlandse film ademt en dat waarschijnlijk ook zal zijn, zonder dat ik hem gezien heb. Het gaat over Tilly en Marieke. Er zijn beiden barvriendinnen uit het buurtcafé en ze doen alle twee wat anders. Maar ze zijn er eigenlijk wel klaar mee met wat ze doen. En ze gaan in eerste instantie een seksueel wellnesscenter opzetten. En vervolgens gaan ze, om dat seksuele wellnesscenter te promoten, een female friendly of een vrouwvriendelijke pornofilm ontwikkelen. De hoofdrollen vinden we Sanne Langelaar en Fokkelien Ouwekerk. Alle twee redelijke bekende namen in de Nederlandse romcom business. Met daarnaast bijrollen voor Frederik Brom, Jeroen van Koningsbrugge en, je raadt het nooit, Bobby Eden. en de film is van de makers of de maker van Zomer in Frankrijk en de expeditie van de familie Vos, de Netflix film of de Efteling film en nog een aantal andere makkelijke wegkijkers, laat ik het zo wel zeggen. Nienke Reumer. Ik kijk hier enorm naar uit, zoals je zal begrijpen. En waarschijnlijk gaan we hem heel netjes overslaan in de bioscopen. Maar voor de liefhebber is hij er. Dus laten we het maar wel compleet maken, want het is geen franchise film. Dus dan zijn we toch een soort van semi-verplicht om hem even te noemen.
We gaan het hebben over een echte film die uitkomt volgende maand. We hebben hem al veelvuldig besproken, dus behoeft verder weinig uitleg. Babylon is vanaf 6 juli aanstaande te zien op Sky Showtime. Wees er snel bij, want Sky Showtime heeft er nog een handje van om na 3 dagen een film weer af te halen. Ik zeg het er even bij.
Ik denk, met zo'n grote release zullen ze dat niet doen, maar dat gaan we zien. Op 12 juli, dames en heren, dan gaan we kijken naar een nieuwe Pixar film. En als er een nieuwe Pixar film uitkomt, dan kijken we daar enorm naar uit. Maar, dat zeg ik er wel bij, Nederland is wat aan de late kant. Zou verschillende redenen hebben. Ik hoor hele verschillende verhalen daarover. De film heet Elemental en is in Amerika al een maandje uit. En ook in België zelfs al een aantal weken uit. En komt nu dus in Nederland. Hele wisselende verhalen over deze film. Maar ik ben toch geneigd om daar vooral Disney zelf voor aan te kijken. Want die zijn de laatste tijd heel goed gebleken in het marketen van hun eigen films, maar niet heus. Je hebt hier in Nederland eigenlijk nog nauwelijks wat over gehoord. Je ziet meer reclames van The Little Mermaid nog steeds voorbij tieren in die verschillende algoritmes dan van deze film. Film gaat over Elemental City, waarin vier elementen samenleven: lucht, aarde, vuur en water. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Maar dan hebben we Ember, dat is een van de vuurkarakters. Die heeft het eigenlijk niet meer zo naar de zin bij het vuur. En wil naar een ander deel van de stad. Maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn. Totdat ze het waterwezen Wade ontmoet. En dan blijken ze naast hun grote verschillen toch wel heel veel met elkaar gemeen te hebben. Het lijkt mij een hele leuke premise. Ik kijk er ook nog steeds wel naar uit. Ondanks de wat negatieve verhalen. Maar ja.
Maar ik ga al jaren niet meer mee in alle negativiteit rond films. Die er soms zijn en die ik zelf gewoon hartstikke leuk vind. Ik durf ook namens jou te zeggen. Volgens mij zijn we ook allebei best wel Disney en Pixar fans. We zijn natuurlijk ook af en toe wel kritisch. Ik ben het met je eens hoor. Ik vind het verbazend. Met name, ik bedoel, het laatste Disney film is ook niet heel veel promotie voor geweest. Achteraf gezien snap ik wel waarom dat was. Maar nu kijkend naar deze Pixar film vind ik sowieso dat Disney Pixar een klein beetje in een hoekje zet de laatste paar jaar. En dat vind ik heel erg jammer, want dat is onterecht. Ik vind nog steeds dat Pixar, sorry dat ik het zeg, lieve Disney fans, maar betere films maakt wat verhaal betreft dan Disney doet. Ik vermoed, maar het is even een aanname dit, dat Disney alles gaat inzetten op Wish, wat eind dit jaar gaat uitkomen. En ik gok erop dat ergens na de zomer daar de marketingmachine compleet los op zal gaan.
Laten we het heel erg hopen.
Ja. Let's see.
Dat is wel hard nodig.
Dat vind ik ook. Maar 12 juli, Elemental in de Nederlandse bioscopen, filmhuizen. Ongetwijfeld en in de Nederlandse en in de originele versie te zien. Is deze ook 3D? Vast wel.
Ja. Mijn verwachting is overigens dat wij hier naast een aantal andere animatiefilms die de komende tijd uitkomen, niet in juli, maar eigenlijk al in het staartje van juni, dat we daar binnenkort wat uitgebreider op ingaan. Dan zullen we ook zeker de situatie binnen Disney en Pixar meenemen, want dat is best wel een interessante geschiedenis, wat daar omheen gebeurd is. Ja. Waarom, wat het floppen in de box office van deze film best wel zou kunnen verklaren. Want dat is inderdaad wat we erbij moeten zeggen. Het is niet alleen gemixte reacties, maar ook dat er gewoon werkelijk waar helemaal niemand naar deze film gaat, wat heel erg treurig is. Want dat verdient hij niet, maar dat is wel een feit.
Nou, dat vinden wij dus ook zo met al onze Disney vriendjes en vriendinnetjes.
Precies,
met een klein groepje
zo is het. Zo is het. En dan heeft hij in ieder geval wat geld opgeleverd.
Ja, we doen ons best hier.
Dit is voor jou. Jij bent aan de beurt.
Oh, ja, ga lekker door Niels. Maar tenzij jij weer, we gaan het weer over een Franse film hebben nu. Komt 13 juli uit. Dat is Le Paradis. Oftewel The Paradise. Voor premières die starten al op 6 juli. Gaat over een Franse film van de nog niet zo heel erg bekende regisseur. Zeno Graton. Ik heb even gekeken, maar kon niks interessants vinden verder. Ik ga eerst even iets zeggen. Want het is wel weer een film in de categorie LGBTIQI+. Ik ga vanaf nu praten over Pride films.
Okay.
Ik word helemaal gek van die. Ik zit zelf in die doelgroep. Ik word er helemaal gek van. Ja. Ik praat vanaf nu over Pride films. Is een film in de ondercategorie Pride. Gaat over twee jongens die naar een jeugddetentiecentrum worden gestuurd. Om allerlei verschillende redenen. En daar ontstaat een romance tussen de twee. Verder heb ik er niks over kunnen ontdekken. Ik heb de trailer gezien. Dat is alles ook wat de trailer vertelt. De trailer ziet er goed uit. De film is afgelopen jaar een van de festivals in première gegaan. Hou me even ten goede welke dat is. Wordt goed ontvangen. Eerste recensies zien er goed uit. Hij doet het op Letterboxd ook heel erg goed. Vandaar dat dat ook een titel is die ik nu hier heb genoteerd. En waar ik heel graag volgende maand naartoe ga. Wat ook helpt is de lengte van de film. Die is 84 minuten. En ik ben alleen wel heel erg bang als ik kijk naar de plot van de film. Dat ik hier weer heel gefrustreerd de bioscoop uit ga lopen.
Dat horen we dan wel van je. Overigens, wel even goed om te weten, er komt deze maand nog een Paradise uit. Die gaan we niet bespreken hier. Maar op Netflix, dat is een Duitse film. Dus we gaan er even om verwarring te voorkomen. Deze komt dus in de filmhuizen en in de bioscopen.
Yep.
En die andere die komt een aantal weken later, 2 weken later geloof ik, op Netflix. Maar dat is heel wat anders.
Ja, dus Le Paradis.
Ja, heel goed. Ja, en dan gaan we naar Barbenheimer. en dan de eerste van de twee. Barbie. De film van Greta Gerwig. We hebben het er al uitgebreid over gehad in de Schatzoeken XXL special die we hebben gemaakt over het tweede half jaar van dit filmjaar. Hoeven we niet zo heel veel woorden meer aan vuil te maken. We gaan deze zeker heel uitgebreid bespreken in een aankomende aflevering van de film Schatkast. En dat doen we ook met de volgende. En die mag jij dan doen. Het tweede deel van Barbenheimer.
Oppenheimer. Film waar ik het meest naar uitkijk trouwens.
Van de twee. Ik ook absoluut. Hoor trouwens, maar ik wil helemaal geen Barbie-fans voor de schenen schoppen, want daar kijken we ook erg naar uit.
Oprecht,
maar, ja. Nolan heeft toch een speciaal plekje in mijn hart in ieder geval. Meer dan Greta Gerwig nog.
Kan je nagaan, en jij bent best wel fan ook van Greta Gerwig, dus dat zegt genoeg.
Precies.
Dat is ook.
Ja. Maar goed, Oppenheimer dus van Nolan met de grote man in de hoofdrol die heel vaak met Nolan samengewerkt heeft. Overigens nog een leuk verhaal daarover. Zullen we waarschijnlijk dan ook wel gaan bespreken. Gaat over een film die Nolan gemaakt heeft, The Dark Knight. Daar had deze figuur, en we hebben het natuurlijk over. Ik ben nu heel erg aan het stolen omdat ik die naam kwijt ben van die jongen.
Dat komt goed. Zelfs het internet is vandaag iets trager als wat we gewend zijn door alle temperaturen.
Cillian Murphy. Ja. Die bedoelen we natuurlijk, die ook de hoofdrol speelt in Oppenheimer. Die had ook een grote kans om Batman te gaan spelen. In The Dark Knight. Maar waarom dat niet gebeurd is, dat beloof ik je, gaan we bespreken, of zal ik meenemen in de bespreking van Oppenheimer.
Mooi. Ja, dat wordt een drukke week dan. Met Barbie en Oppenheimer. Want we willen ze natuurlijk allebei bespreken.
Ja.
En ook in deze podcast. Dat wordt leuk.
Ja. Eventjes voor de planning alvast naar buiten toe. Voor Barbie hebben we nog niks staan. Maar de verwachting is dat Martijn mij mee gaat sleuren naar een van die onzinnige roze Barbie nights die er voor georganiseerd.
Hey, ik heb er al een mooi overhemd voor gekocht.
Kijk er nu al naar uit.
Ja, dat is alvast. Misschien Haarlem of zo. Ja.
Zoiets. Ja. Gaan we zien. En de donderdag 20 juli dus, wanneer Oppenheimer uitkomt, gaan wij die film bekijken in 70 mm, waar ik heel veel zin in heb. Zo. In de kino in Rotterdam. Dus als er daar mensen zijn die luisteren, weet dat wij die kant op komen.
Misschien wel leuk om met een groepje luisteraars na te bespreken.
Nou ja,
bij deze.
Je bent altijd welkom natuurlijk. Hartstikke leuk. Dus we gaan ze alle twee bespreken. En in welke vorm? Dat zullen waarschijnlijk twee aparte podcasts worden. Want we kunnen daar zat over zeggen.
Dat denk ik ook.
En dan kunnen we ook aan de luistercijfers leuk kijken. Welke film het beste...
Voorspelt dat al iets, zeg maar.
Ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet.
Nee, gewoon alle gekheid op een stokje. Deze twee films zijn eigenlijk al vanaf bijna aflevering 1... toch al een aantal keer voorbij gekomen in deze podcast. Dus dit wordt wel voor nu... echt wel een hoogtepunt van dit jaar in ieder geval. Waar we al een beetje al een tijdje naartoe aan het leven zijn. Na alle Wes Anderson, al het Wes Anderson geweld. Gaan we hier heel veel over vertellen komende maand. Zin in.
Doen we. Om het geweld nog verder wat gewicht bij te brengen, is er ook op vrijdag een nieuwe film. Na woensdag en donderdag dus in de bioscoop kan je lekker nagenieten op Netflix. Want daar komt de nieuwe film They Cloned Tyrone uit. Een film waar ik nog niet zo heel veel over gehoord had totdat ik het voor het eerst las. Maar wel gelijk zoiets had van dat is wel een heel prettig verhaal en een prettige cast voornamelijk. Een film over Fontaine die op een avond wordt doodgeschoten en de volgende ochtend gewoon vrolijk weer wakker wordt. En nog steeds herinneringen heeft van het feit dat hij is doodgeschoten. Maar hij leeft nu ineens weer. Dus hoe kan dat nou? Dan gaat hij met een een trio van mensen die niet zo snel bij elkaar passen, zou ik het zo maar zeggen, op onderzoek uit. En dan stuiten ze op een complot die een bemoeienis van de overheid en experimenten op de zwarte bevolking bij elkaar weten te knopen. Dus dat wordt hartstikke spannend. De film is van Jewel Taylor. Iemand die nog niet heel veel geregisseerd heeft. Eigenlijk nog niet. Sowieso nog niet. Maar wel veel... redelijk veel schrijfervaring heeft. Zat in het team van schrijvers van Creed 2. Met Sylvester Stallone samen onder andere. En schreef ook de iets minder succesvol Space Jam A New Legacy. De tweede Space Jam film. Maar de cast, daar kijk ik het meest naar uit. De hoofdrol van Fontaine wordt gespeeld door John Boyega. Iemand waar ik al te benieuwd naar ben. Eigenlijk al sinds dat hij afscheid heeft genomen van Star Wars met The Rise of Skywalker. En in de, om het unlikely trio compleet te maken, zijn daar ook Teyonah Parris. Die we kennen als Monica Rambeau in onder andere WandaVision en de aankomende The Marvels. Onder andere overigens, ze heeft nog in een aantal films gespeeld uiteraard. En Jamie Foxx. En die is van zoveel films bekend dat al nauwelijks meer het noemen waard is, zou ik zeggen.
Behoeft geen introductie.
Behoeft geen verdere introductie. Kijk ik enorm naar uit, deze film. Ondanks dat hij Netflix, dus moet maar afwachten wat het wordt. Maar laten we zeggen, het heeft mijn aandacht.
De eerste voortekenen zijn in ieder geval positief.
Precies.
Laten we het daarop houden. Maar dan denk je, oké, de juli maand is bijna voorbij. Maar niet op filmgebied, want er komt nog een film uit. Waar ik in ieder geval, maar ik denk jij ook Niels, heel erg naar uitkijk. Een attractie uit een van onze favoriete themaparken. The Haunted Mansion. Komt uit 26 juli.
Ja.
Ik val even stil. Ik zat heel even te denken, want ik zit weer met Eddie Murphy op mijn hoofd. Die heeft natuurlijk in een eerste versie van The Haunted Mansion gespeeld. Dat is niet in bij deze.
Nee, Eddie Murphy die zit hier niet in. Of tenminste, het zou mij niks verbazen als die stiekem toch ergens in een soort van grappige cameo om de hoek komt kijken. Nee, The Haunted Mansion, de film van Eddie Murphy, was wat meer gebaseerd op een nog niet bestaand verhaal over een familie die binnenkomt. Dit is wat meer gebaseerd, zou je kunnen zeggen, op de attractie Haunted Mansion. Er komt een moeder en een zoon, gespeeld door, ik geloof, Tiffany Haddish. En wie de zoon speelt, weet ik even niet, maar dat maakt niet zo gek veel uit. Gaan een huis betreden. Nee, ik denk dat het Rosario Dawson is die de moeder speelt. Die krijgen een huis en daar zitten. Er zijn wat bijzondere, spannende dingen aan de hand. En dan schakelen ze een crew in van verschillende spiritueel experts. Die gaan proberen om om dat haunted mansion wat minder haunted te maken. En er zitten een aantal redelijk typische types bij. Owen Wilson gaat een soort priester spelen. Tiffany Haddish speelt inderdaad een helderziende, zou je kunnen zeggen. Danny DeVito zit daar bij in die crew. Tijdens die film zien we een aantal van de klassieke Haunted Mansion elementen. Die we dus kennen inderdaad uit de attractie. Ik heb hem overigens nog nooit origineel gedaan. Want in het geval toen wij, het park waar je over spreekt, is het originele Disneyland Park in Anaheim. Toen wij hem deden, had hij een Nightmare for Christmas overlay. Zo origineel heb ik nooit gedaan. Hij heeft wel veel weg natuurlijk van de Phantom Manor. in Parijs qua verhaal. Dus daar zou je hem ook mee kunnen vergelijken. En daar zit Madame Leota wel in. Madame Leota wordt gespeeld door Jamie Lee Curtis. Waar ik heel erg naar uitkijk. Misschien wel hetgeen waar ik het meest naar uitkijk. Hoe zij dat, dat doet. De Hatbox Ghost die zit daar dan niet in. Die zit wel in Orlando, geloof ik. Ook in de Haunted Mansion al daar.
En in Parijs.
In Parijs zit de Hatbox Ghost ook in. Oh, ja. Dat weet ik niet 100% zeker. Maar dat doet er niet toe. Gespeeld door Jared Leto. Zeggen we verder niks over. Maar die zit er dus ook in. We gaan hier een aflevering over maken. Kan ik alvast zeggen. Want deze film is eindelijk een Disney film die niet gebaseerd is op een eerdere film. Dus het is eindelijk een keer een origineel filmproject in ieder geval. En wij hopen natuurlijk dat er dan een expert op dit gebied bij is die deze attractie wel vaker gedaan heeft. Die ook hier iets over kan zeggen.
Daar kennen wij er genoeg van.
Jongen. Precies. Ja, precies.
Zeker. Ja, zeker. Dat komt wel goed. Maar absoluut een film om naar uit te kijken. Al is het alleen maar omdat Jamie Lee Curtis Madame Leota speelt. Dat is gewoon zeg maar waar ik naar uitkijk in deze film. De scène waarin dat gaat gebeuren. Was overigens een jaar of twee geleden is er ook een Haunted Mansion uitgekomen. Dat is dan een variant met de Muppets. Staat ook op.
Hartstikke leuk trouwens. Ja. Echt een aanrader.
Absoluut. Duurt ook een klein uurtje. Kijk lekker weg. Deze versie was ook de bedoeling dat hij in oktober zou uitkomen. Is er gelukkig voor ons iets naar voren geschoven vanwege het uitstellen van een Marvel project. Als ik mij niet vergis.
Het uitstellen van. Ja, dan komt natuurlijk mijn kennis weer naar boven. Dus ik zal dat even noemen. Ondanks dat het hier niet zoveel mee te maken heeft. Maar het uitstellen van de Marvels. En daarbij het uitstellen van Blade. Want Blade die zou eerst in november komen. De Marvels is nu naar november gehaald. En daarom kwam er een dingetje vrij. Of een plekje vrij in het bioscoopschema van Disney. En daar hebben ze dus deze film ingezet.
Mooi. The Haunted Mansion, beste mensen. 26 juli in de bioscoop. En dan een dag later, Niels. Kapweb.
27 juli, ja. De maand wordt toch redelijk afgesloten in Halloween-stijl, zou je kunnen zeggen. Want The Haunted Mansion is natuurlijk ook spannend. Na wat wij aan verhalen over deze film tot nu toe gehoord hebben. Spannender dan de versie van
Eddie Murphy,
hoor ik zo hier en daar. We sluiten af met een echte horror film die ik uiteraard dus niet ga kijken. Die heet Cobweb. Cobweb als in COB en dan web. De 8-jarige Peter wordt geplaagd door een mysterieus constant tikkend geluid van binnenuit zijn slaapkamermuur. Een tik waarvan zijn ouders Carol en Mark volhouden dat het zijn verbeelding is. Nou ja, en je kan het al raden. Naar alle waarschijnlijkheid, dat zal niet zijn verbeelding zijn. Amerikaanse film met, nou ja, op zich de cast, daar kunnen we niet over klagen. Lizzie Kaplan speelt de moeder en Anthony Starr. Voor de meeste zal die bekend zijn van The Boys, waarin die de schurkenrol speelt, als de vader. Maar goed, nee, deze staat niet op mijn watchlist, laat ik het zo maar zeggen. Maar voor de horrorliefhebbers zal dit een interessante titel zijn.
Zeker, en niet te vergissen met een andere film met dezelfde titel die uitkomt. Ik denk een Chinese of Japanse film, heet ook toevallig Cobweb. Ik zat net even te gluren. Maar dit is een andere film.
Die is geloof ik ook al uit, of tenminste al uitgekomen ergens. En die is wat minder horror. Dit is wel echt horror. En Cobweb uit Korea, het Koreaanse film, die gaat over een regisseur, geloof ik. Ja. Die probeert zijn meesterwerk op film te zetten. Geloof ik, zoiets. Daar heb ik erover gelezen, inderdaad. Maar die zal misschien ergens in het najaar komen.
Precies. 27 juli in de bioscoop, Cobweb. Overigens, misschien wel een film die ik kijk, want ik hou wel van horror.
Ja.
Als hij tenminste op een beetje normale tijdstippen draait. Want op de bioscoop hebben we een handje naar om
ja, horrorfilms. Ja, meestal om 11 uur pas de eerste.
Precies, ja. Ja,
daar gezien hebben we ook geen zin in.
Mijn nieuwe woonplaats vraag ik me af of ik daar nog kom midden in de nacht.
Precies.
Dus dat zie ik niet gebeuren. Tot zover, Niels. De maand juli.
Ja, dit zijn de dingen waar je naar uit kan kijken. Wat ons betreft in ieder geval. En misschien heb je zelf ook wel hele andere films waarvan je zegt van joh, die ben je helemaal vergeten. Of kijk, gaan jullie daar niet naar kijken? Roep het even, want dan kunnen we dat in een van de aankomende afleveringen meenemen. Want we hebben natuurlijk altijd het blokje in de het schatzoekblokje ook in de reguliere afleveringen. Waarin we dan nog tips meegeven die we in deze aflevering niet hebben genoemd. Dus dan kunnen ze mooi daarin in mee. Voordat jij wat gaat zeggen over jouw most anticipated project. Die vast waarschijnlijk ergens volgend jaar of het jaar erop gaat komen. Wil ik heel kort even noemen. In de films waar je naar uit moet kijken. En we hebben het ook op Instagram gezet. We hebben in de Schatzoek XXL aflevering het gehad over How to Blow Up a Pipeline. Een documentaire film ja. Waar we alle twee erg naar uitkijken. Daar is nu een release datum voor.
Ik zag het. In augustus.
17 augustus. Yes. Dus die nemen we naar alle waarschijnlijkheid de volgende special weer mee.
Ik kijk naar deze film al een tijd, of docufilm. Ja, we kijken al een tijdje naar uit.
Ja.
Gaan we ongetwijfeld tegen die tijd ook aandacht aan besteden op het
absoluut.
Moment dat we hem hebben gezien. Oké, mag ik even klagen?
Jij mag altijd klagen aan het einde van deze aflevering.
Mooi, dat vind ik fijn. Ik heb het ergens in een van de vorige afleveringen al verteld. Ik wil kort iets vertellen over een film die gaat uitkomen. Ik vermoed overigens 2025, gok ik.
Ja.
Het is vandaag, het is heel toevallig dat ik hem vandaag op de lijst heb gezet, 25 juni, sterfdatum van Michael Jackson. En ik ga het even kort hebben over de biopic die in de maak is. De film wordt geregisseerd of geproduceerd door Antoine Fuqua. Wij kennen de goede man onder andere van The Magnificent Seven en een heel oude film Training Day.
Fantastische film over Denzel Washington en
zeker.
Ethan Hawke.
Zeker, zeker. Back in, dus al wat 22 jaar geleden alweer, die film. Ik ga het wel even over Michael hebben, want zo heet de film. En vooral de hoofdrol. Waar ik al een beetje bang voor was namelijk. Dit is al nieuws wat al in januari al bekend was, maar er is verder niks meer naar buiten gekomen erover. Is waar ik bang voor ben. Bang voor was, waarschijnlijk gaat gebeuren, namelijk dat het een heel romantisch beeld gaat geven over de ster Michael Jackson. Ik weet namelijk niet wat ik ervan moet vinden. Wat namelijk gaat gebeuren is hetzelfde als wat er met Bohemian Rhapsody gebeurde. Namelijk de band Queen ging zich ermee bemoeien en daardoor ontstond er toch wel een verkeerd beeld eigenlijk van Freddie Mercury en hoe een aantal dingen echt zijn gegaan. Vooral de periode dat hij niet meedeed met Queen, dat hij solo ging. Aantal dingen die niet helemaal overeenkomen met de waarheid. Daarvan ben ik bang dat het ook met Michael gaat gebeuren. Al is het alleen maar omdat de hoofdrol wordt vertolkt door zijn eigen neefje Jafar Jackson. Het zoontje van Jermaine Jackson, precies de man die zich niet met deze film moet gaan bemoeien. Gedurende het leven van Michael, zijn eigen broer regelmatig schoffeerde, afviel. En na zijn dood hem eigenlijk begon te gebruiken als een melkkoe. Ik weet dat ik nu een aantal fans tegen met harnas jagen, maar I don't care. En zich nu actief gaat bemoeien met deze film. En als dat gaat zoals ik dat de afgelopen jaren heb gezien in de pers, dan ben ik bang dat een aantal belangrijke topics, waaronder de rechtszaken die hij heeft gehad gedurende zijn leven en de laatste 15 jaar van zijn leven zijn drugsverslaving, bijna niet aan de orde gaan komen. Misschien ben ik te voorbarig, zou zomaar kunnen. Lionsgate, de studio die de film gaat produceren, hebben laten weten dat alle aspecten van Michael Jackson vertoond zullen worden, behandeld zullen worden. Ik heb daar een iets ander beeld bij. Ik moest het even kwijt. Ik loop me eraan te ergeren. Het had een goed project kunnen zijn, maar vooralsnog sta ik er eigenlijk heel erg cynisch in. Waarvan akte?
Ja, dit ligt natuurlijk dichter bij jou dan bij mij. Of tenminste, in zoverre. Jij bent natuurlijk een veel grotere fan van de man dan ik. Ik heb inderdaad mij groen en geel geërgerd aan Bohemian Rhapsody. Wat dit soort zaken betreft. Het feit dat Graham King, de man die ook achter Bohemian Rhapsody zat als uitvoerend producent, ook hier uitvoerend producent zal zijn, dat zal het beeld naar alle waarschijnlijkheid redelijk bevestigen. Op zichzelf zou ik mij om de regisseur niet zo gek veel zorgen maken, maar ja, wat zijn rol daar precies in zal zijn en in hoeverre die kan sturen op het verhaal dat geschreven zal worden door John Logan. Een bekende naam in de wereld van James Bond onder andere. Hij schreef Skyfall en Spectre. Maar ook Gladiator schreef hij onder andere voor Ridley Scott. Of onderdeel van de schrijversploeg van Ridley Scott. Ja, ik geen idee. Het zal wel zo zijn wat jij zegt. Dat zou mij niets verbazen. Ja, misschien is het zo hier en daar wat voorbarig. Maar goed, aangezien jouw kennis veel verder reikt dan die van mij over deze man, geloof ik je direct in een aantal zaken die je noemt. Dus het gaat ook nog wel even duren natuurlijk voordat hij er is. Ja. Dus we blijven het in de gaten houden de zaken achter de schermen gaan zijn. Ik hoop dat ze iets geleerd hebben van Bohemian Rhapsody. En de reacties die daarop kwamen, ondanks dat het natuurlijk een heel erg succesvolle film was, die ook zelfs Oscars gewonnen heeft, of één Oscar. Laten we hopen dat ze van die manier van maken in ieder geval iets meegekregen, geleerd hebben.
We gaan het zien, het staat voorlopig gepland voor 2024. Zie ik net. Dus let's see. Oké, Niels, dat was hem, denk ik, voor deze week.
Ja.
Voor deze keer in ieder geval weer. Bedankt voor het luisteren allemaal. En wij zijn er weer ergens binnenkort in je favoriete podcast app.
Lijkt me een goed idee. Tot dan.
Bye.